vanavond gaan we met elkaar nadenken over het onderwerp Hem blijven verwachten. En dat wil ik graag doen naar aanleiding van een gedeelte uit Openbaring hoofdstuk 3. Dat gaat over de brief die geschreven wordt aan de gemeente Philadelphia. Een hele bekende brief. En dan lezen we vers 7 tot en met 13. Uit Openbaring 3, vers 7 tot en met 13. Daar staat boven: en schrijf aan de engel der gemeente te Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten, want gij hebt kleine kracht. Maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verlopend. Zie, ik geef sommigen uit de synagogen des Satans van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb liefgehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig. Houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon zal nemen. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel mijn Gods, en hij zal niet meer eruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en de naam van de stad mijn Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat in de hemel neerdaalt van mijn God. En mijn nieuwe naam, wie een oor heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. En het gaat vanavond dus om dat vers 10, het begin van vers 10, omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten. Daar willen we vanavond met elkaar over nadenken. Het is fijn om vanavond hier te mogen zijn en met u over dit onderwerp na te mogen denken. U weet waarschijnlijk wel dat ik redacteur ben, mede-redacteur van het Zoeklicht. Dat mag ik al 35 jaar doen. Heel wat vragen beantwoord in het Zoeklicht. Het is wel heel leuk om te zeggen dat vanavond ook de eerste uitzending is van een 13-delige serie Bijbelse toekomstverwachting die ik voor Family 7 opgenomen heb. En dat begint vanavond en dat gaat door tot en met 1 januari. En we hopen ook dat er veel mensen naar deze serie zullen luisteren en zullen kijken. En dat toch ook dat mensen zullen begrijpen dat we in een hele bijzondere tijden leven. Waarin we meer dan ooit in Jezus terug kunnen verwachten. Als we het gaan hebben over het onderwerp Hem blijven verwachten, dan is het goed om eerst met elkaar vanavond eens na te denken over een aantal lijnen die allemaal bij elkaar komen vandaag. Je zou kunnen zeggen, de profetische lijn van de gemeente, die in de Bijbel aangegeven wordt, het begin van de gemeente en het einde van de gemeente. Je hebt de lijn van Israël, waar God eigenlijk Israël meeneemt in zijn plan. En we zien ook de ontwikkeling van Israël naar het einde, vlak voor zijn komst. We zien het bij de wereldpolitiek. Die heeft ook een bepaalde lijn in de Bijbel. Het begin en het einde. En het is heel interessant om te zien dat al deze lijnen, ook van de schepping, dat al deze lijnen in onze tijd allemaal bij elkaar komen. Op een bepaald punt waarvan je zegt, ja, dat is niet zomaar toevallig. Hier moet wel iets gaan gebeuren. Dus we gaan het vanavond in het begin even hebben over dat wat er in de wereldpolitiek gebeurt, dat wat er met Israël gebeurt, dat wat er met de gemeente aan de hand is, en dat wat er ook in het milieu, in de schepping gebeurt. Het leidt allemaal tot datzelfde punt.
Nou, vanavond willen we dus met elkaar nadenken over Openbaring 3 vers 10, waar staat omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten. Nou, er zijn een aantal lijnen die bij elkaar komen. De lijn van de geschiedenis van de wereldpolitiek, de lijn van de geschiedenis van Israël en ook de lijn van de geschiedenis van de kerk, die allemaal op een bepaald punt komen waarvan de Bijbel zegt, als dat gebeurt, dan is mijn komst nabij. Laten we maar eens even beginnen met wat de Bijbel zegt over de geschiedenis van de kerk. De geschiedenis van de kerk, we weten, het is allemaal begonnen bij de uitstorting van de Heilige Geest, zo ongeveer 33 na Christus. Toen is Gods plan met de gemeente in vervulling gegaan. Maar weet u, toen God met de gemeente begon, wist God ook allang de hele geschiedenis over de hele gemeente. God kende en wist precies hoe de gemeentetijd zich zou verlopen. Waar het uiteindelijk naartoe zou gaan. Dat was voor God allang bekend. Zo ook met het volk Israël. Gods plan met Israël was allang bekend. Toen die Abraham al riep, wist hij precies al waar het op uit zou lopen. En dat was ook met de volkeren. Weet je, God staat buiten onze tijd. Ik zeg wel eens, weet je, er staat in de Bijbel, God is licht. Dat weten we waarschijnlijk allemaal wel. Dat staat in Johannes 1, God is licht. Nou, natuurlijk heeft dat te maken met het feit dat in hem is helemaal geen duisternis en God is volkomen rein. Maar God is licht heeft ook nog iets anders in zich. Er staat bijvoorbeeld in Genesis, en God zeide, er zij licht. En weet u wat de snelheid van het licht is? Heino Falken, een hele bekende astronoom die het zwarte gat aangetoond heeft. Heino Falken die zei, het licht heeft zo'n enorme snelheid. Dan moet je denken aan 1 miljard kilometer per uur. Nou, dat gaat natuurlijk geen enkel vervoermiddel kan zo hard. Dan omgerekend, de snelheid van het licht is zo ongeveer 300.000 kilometer per seconde. Dat is de snelheid van het licht. Dat is net zoiets als dat je in een baan aan het rondrennen bent, in een arena, een atletiekbaan, en je rent zo hard dat je jezelf op de rug weer terugziet. Dan ga je sneller dan het licht. Nou, en als je sneller dan het licht gaat, dan is er geen tijd meer. Dan houdt de tijd op te bestaan. En dat is God. God is licht. En dat is ook een van de argumenten die ik ook altijd gebruik om het boekje Oer bijvoorbeeld, wat uitgekomen is waarin christenen de schepping met de evolutietheorie willen vermengen. En zeggen dat God 8,4 miljard jaar erover gedaan heeft om deze wereld via evolutionaire processen te laten ontstaan. Dat ik zeg, ja weet je, als God het in 6 seconden had willen doen, dan had hij het ook gekund. Want God is licht. God is almachtig. Toen God met de gemeente begon, overzag hij de hele tijd van de gemeente, al de hele periode van de gemeente. Laten we er even over nadenken. Als je deze 7 brieven hebt hier in het boek Openbaring, Openbaring 2 en 3, er zijn heel veel dikke boeken ook over geschreven, dan zijn deze 7 brieven natuurlijk geschreven naar de gemeente in die situatie, in die tijd. Over dat wat er toen speelde in die gemeente. Die brieven zijn geschreven ook voor ons tot lering. Elke brief, of het nou de brief aan Efeze is, of de brief aan Pergamum, of aan Smyrna, elke brief is ook heel persoonlijk voor onze gemeentesituatie geschreven. Dat is het tweede. Maar het derde, in deze 7 brieven vind je de hele geschiedenis van de kerk terug. De hele kerkgeschiedenis vind je in deze 7 brieven. De gemeente van Efeze is het begin van de gemeente. En het gaat via Smyrna, Pergamum en al die andere gemeenten naar de allerlaatste gemeente. En dat is de gemeente van Laodicea. En over die gemeente van Laodicea kan ik al iets zeggen. De laatste encyclie van de paus Franciscus, die is afgelopen week, hij is naar Assisi geweest, heeft hij deze encyclie getekend. En het is alle mensen broeders. Hij gaat ervan uit dat een mens in principe een kind van God is. Of je nou moslim bent, of hindoestaan, of hij gaat alle mensen broeders en zusters. En weet je, dat is uiteindelijk de laatste kerk, Laodicea. Het woordje Laos betekent volk. Dicea betekent keuze. Het gaat niet meer om de keuze van God. Het gaat niet om dat wat God zegt, maar om dat wat het volk zegt. En het uiteindelijk eindigt de kerk, die zo prachtig begonnen is in Handelingen 2, in een grote wereldkerk, waar alle religies zich thuis mogen voelen. En dan nog iets heel belangrijks, waarvan de antichrist het hoofd is. Hij zal zich laten aanbidden, notabene in de tempel van Jeruzalem. Nou, als Johannes, de apostel Johannes, dit uiteindelijk ook ziet gebeuren, dan is Johannes helemaal van de kaart. Hij weent. Hij zegt, hoe is het mogelijk dat de kerk zo verwort aan het einde? Als je het over de kerk van Laodicea hebt, dan staat daar dat hele prachtige vers in die brief. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen. Weet je dat? Hier staat dat de Heer Jezus buiten gezet is, uit de kerk. Dat hij buiten de kerk staat. Want hij kijk, wij betrekken dit vers ook heel vaak op ons heel persoonlijk, maar het gaat om de kerk. En hij schrijft aan de kerk, ik sta aan de deur en ik klop. Dat betekent dat wij met z'n allen hier kerkdiensten zitten te spelen en dat Jezus daar aan de andere kant van de deur buiten gesloten staat. En eruit is. Ik zeg wel eens op seminars, over Bijbelse toekomstverwachting, over de opname van de gemeente bijvoorbeeld. Als de Heer Jezus op zaterdagavond zijn gemeente tot zich zou nemen en de opname plaatsvindt, dan zullen de kerkklokken zondagmorgen nog net zo hard luiden. En de kerken zullen nog net zo gewoon doorgaan. Terwijl de ware gemeente van Jezus Christus al weggenomen is. Dat is de geschiedenis van de kerk van Efeze tot Laodicea, die je in Openbaring 2 en 3 kunt terugvinden. Een paar dingen. De brief die aan Efeze geschreven wordt, als u alleen al... Weet u met hoeveel mensen de gemeente überhaupt begonnen is? Met 12 apostelen. Met 120. Maar de 12, die stonden aan de basis van de gemeente. Zij hebben het fundament mogen leggen van de gemeente. Weet u met hoeveel mensen de gemeente van Efeze begonnen is? Ja, het is misschien een hele makkelijke inkopper, hè? Nou, dat staat heel duidelijk in Handelingen 19. Daar komt Paulus in Efeze. En hij ontmoet daar een aantal mensen die discipelen zijn van Johannes de Doper. En hoeveel waren het er? Nou, dat kunt u lezen in vers 7 van Handelingen 19. In Handelingen 19, vers 7 staat, en het waren in het geheel ongeveer 12 mannen. Efeze. Het begin van de gemeente. Als je leest over Efeze, hoe Paulus daar in de gehoorzaal, een theater, de gemeente samenriep. En weet je wat er gebeurde vanuit die bruisende gemeente van Efeze? In 2 jaar tijd werd heel Klein-Azië bereikt met het evangelie. Staat een paar versen verderop. Nou, dat was het begin van de gemeente. het begin van de gemeente een enorme explosie die niet meer te houden was. Ondanks vervolging, het was een gemeente die zo als het ware bruisend was. De gemeente van Efeze. Maar dan komt de tweede periode van de gemeente. De gemeente heeft verschillende periodes meegemaakt. De tweede periode van de gemeente was wat je kunt lezen over de gemeente van Smyrna. In Smyrna, dan staat er met name het thema over in die brief over de gemeente van Smyrna, gaat over vervolging. Een vervolging, ze worden enorm vervolgd. Nou, die vervolging brak ook uit in de eerste gemeente van Jezus Christus. Ze werden in arena's gebracht. Ze werden in amfitheaters gebracht. Ze moesten met leeuwen vechten, met tijgers. Ze werden levend verbrand. Christenen waren vogelvrij verklaard. Ze aanbaden de keizer niet. En er was een enorme vervolging onder de eerste christenen. Als de eerste christenen bij elkaar kwamen, schrijft iemand die zich heel erg verdiept heeft in de eerste christelijke kerk, als ze bijvoorbeeld een kerkelijke vergadering hadden met de oudsten van de kerk, of zoals in Handelingen 15, het apostelconvent, of het concilie van Nicea, weet je, daar kwamen de leiders van de kerk bij elkaar en de een had een afgehakte hand en de ander had een uitgestoken oog. Zo verwond en verminkt kwamen de kerkelijke leiders toen bij elkaar om met elkaar gemeente te zijn. Dat was de eerste tijd van de gemeente. Na Efeze. Smyrna. De naam Smyrna kunt u ook oorspronkelijk de naam Myrre vinden. En Myrre, dat is een koninklijke zalf. Een hele reukvolle olie die gewonnen wordt uit de wond van een barst, van een boom. Er moet eerst een wond geslagen worden voordat de mirre naar boven komt. Nou, dat is het systeem van Smyrna. Smyrna stelt de periode voor waarin de kerk enorm moet lijden. Na Smyrna komt een andere periode. Na Smyrna komt de periode van Constantijn de Grote, keizer Constantijn de Grote, die in 332 tot bekering kwam. En van die christenen op een gegeven moment ging beschermen. En van zijn Rooms werk, zijn Rooms rijk, een christelijk rijk maakte. En ineens werden die christenen niet meer vervolgd. En de catacomben en de grotten waar de christenen tot dat moment samenkwamen in het geheim, werden omgebouwd tot grote kathedralen en basilieken. En de kerk werd ineens een machtig instituut. En dat is Pergamum. Dat is de derde brief die hier geschreven is. De derde periode. En ik heb daaronder gezet onder Pergamum vermenging. Nog steeds heb je in Berlijn het Pergamum Museum. En het Pergamum Museum, daar vind je bijvoorbeeld het hele bekende grote altaar voor Zeus. U kunt het vandaag nog bezoeken. Het is daar waar de troon van de Satan aanwezig is. En dat hele christelijke rijk resulteerde daarin dat het christendom vermengd werd met naamchristendom. Het was niet meer het zuivere christendom. Het was niet meer de kerk in de wereld, maar de wereld in de kerk. En dat is de derde periode die beschreven wordt in de kerkgeschiedenis die we hier in deze zeven brieven terug kunnen vinden. Na Pergamum brak er weer een andere tijd aan in de kerkgeschiedenis. Dus we hebben de ontstaansgeschiedenis van de kerk, Efeze. De vervolgingsperiode, Smyrna. De vermengingsperiode, Pergamum. Toen het christendom zich vermengde met het Romeinse Rijk. En in de vierde periode heb je de periode die we kennen als, wat hier staat als Thyatira. En in Thyatira heb je de vrouw Izebel. En deze vrouw Izebel vindt zijn hoogtepunt in de vrouw die in Openbaring 17 op het beeld, op het beest zit. Het Babylon. Deze vrouw die hoereert. Deze vrouw die zegt dat ze een profetes is. Deze vrouw die zonde brengt in de gemeente. Deze periode van Thyatira zou je kunnen noemen, hier begint het pausdom in de gemeente. Hier werd de gemeente geleid door de paus. Het pausdom in de gemeente. En hier breken die donkere tijden aan van de kerk, waarin het niet meer gaat om het woord van God. Het gaat niet meer om dat wat God zegt, maar wat het pausdom, de paus ons leert. En dat is de volgende periode die de kerk meegemaakt heeft. Maar weet je, aan deze periode kwam gelukkig ook weer een einde. En dat einde werd ingeluid door waar wij eind deze maand over nadenken, de Reformatie. Toen kwam er weer een nieuwe periode voor de kerk. Dus de beginperiode, de start, de vervolgingsperiode, Smyrna, de vermengingsperiode waarin de kerk en de staat met elkaar vermengd worden, Constantijn die tot geloof komt, Pergamum, en dan Thyatira, de gemeente onder het pausdom. Dat is de vierde periode. En dan komt die vijfde periode. En die vijfde periode die breekt aan zo rond 1600, net daarvoor nog, de 16e eeuw, dat er mensen opstaan en wakker worden. In Thyatira staat, jullie hebben de naam dat jullie leven, maar jullie zijn dood. En wat staat er dan? Word wakker. Hier heb je als het ware sprake dat er een gedeeltelijke opwekking is in de gemeente van Sardes. De reformatie. Dat is de vijfde periode van de gemeente. We weten dat die reformatie maar een ten dele reformatie was. Een hele gedeeltelijke reformatie. We hadden pas twee weken geleden een studiedag in Doorn van het Zoeklicht. En hebben we het gehad over het duizendjarig vrederijk. En hebben we het gehad met name over het boek van Johannes de Heer, wat hij toen schreef over het duizendjarig vrederijk. Prachtig boek. Maar ja, hierin staat dan ook heel duidelijk dat mensen als Luther, als Calvijn, die richten zich met name op het gezag van de schrift, terug naar de Bijbel. Ze richten zich met name op behoudenis alleen door genade. Maar als het ging over het boek Openbaring, bijvoorbeeld, of over Gods plan met Israël, dat was voor zowel Luther als Calvijn een gesloten boek. Calvijn heeft een commentaar geschreven over alle boeken van de Bijbel, behalve het boek Openbaring. Dat was voor hem duisternis. Daar waagde hij zich niet aan, het boek Openbaring. Luther heeft heel veel mooie dingen opgeschreven, alleen niets over Gods plan met Israël. Soms denk je wel eens, als Luther daar wel zicht op gehad heeft, dat God wel degelijk nog een plan heeft met Israël, dan had Hitler het misschien toch nog wat moeilijker gekregen om mensen achter zich aan te krijgen. Maar goed, dat is helaas niet gebeurd. Goed, we hebben dus Sardes, daar begint de reformatie. Maar tegelijkertijd ook een tweedeling in de kerk. Mensen die bij de kerk van Rome blijven en mensen die het gezag van het woord van God aanvaarden. En dan krijg je de brief aan Philadelphia. Deze reformatie, die in de 16e eeuw begon, ging door tot in de 19e eeuw, begin 1900. En toen kreeg je de opwekkingsbewegingen in Nederland en in Amerika en in Duitsland. Weet u, u bent hier te gast, of misschien bent u hier wel thuis in de onafhankelijke baptistengemeente hier, de vrije baptistengemeente hier in, hoe je het ook maar wil noemen, hier in Houderwijk. Weet u vanuit welk land de baptistengemeenten hier in Nederland gesticht zijn? In 1845? Vanuit Duitsland. Trouwens, de eerste baptisten kwamen in Nederland vanuit Engeland. Die zijn weggevlucht uit Engeland. Maar die hebben hier nooit een Nederlandse gemeente gesticht. Maar de eerste baptistengemeente, die werd hier in Drenthe, Gasselte Nijveense Mond, daar gesticht. En van daaruit, dat was een Duitse predikant. En weet je, in Duitsland, in Amerika, in Engeland begon er iets te leven. Een hele opwekkingsbeweging vond daar plaats. Maar niet alleen een opwekkingsbeweging, ook een beweging die zicht had op het herstel van Israël. Ik kom dan uit de kringen van de vergaderingen van gelovigen. Weet u dat in de kringen van de vergaderingen van gelovigen in Zuidwest-Engeland, bij Wales ook al, in 1832, conferenties gehouden werden over het herstel van Israël? Toen begon het allemaal. Toen begon die opwekkingsbeweging, begin 1900, ik denk aan mensen zoals Simpson, mensen zoals F.B. Meyer, in Campbell Morgan, Moody, Torrey, Dr. Seuss, Dr. Gabelein. Zij stonden allemaal op in Engeland, in Amerika, en er was een enorme opwekkingsbeweging. Dat is Philadelphia. Philadelphia, waarvan we kunnen lezen, ze hebben mijn woord bewaard en ze verwachten mij. Een verwachtings, een Maranatha-beweging. En hier in Nederland manifesteerde zich dat binnen de stichting van de vergaderingen van gelovigen. De Vrij Evangelische Gemeente onder bijvoorbeeld broeder Petergum van Petergum en broeder dominee De Liefde, waardoor Stichting tot Heil des Volks toen ontstaan is. En het ontstond door de Baptiste Gemeente, de vrijere gemeente die hiernaast de gevestigde kerken zoals de hervormde kerk en de gereformeerde kerken hier ontstonden. En in die opwekkingsbeweging, weet je, zijn er heel veel zendingsorganisaties hier in Nederland en Amerika en Engeland ontstaan. Toen begon de kerk mensen uit te zenden naar China, naar Afrika, naar India, naar al die landen. Die hele opwekkingsbeweging is juist in die 19e eeuw ontstaan. De gemeente van Philadelphia. Die tijd, het lijkt erop, hebben we ook gehad. Wat ik niet gezegd heb, dat is dat juist die tijd ook de weg geopend heeft voor het ontstaan van het zoeklicht. Johannes de Heer, die werd hier ook door geïnfecteerd. En we hebben vorig jaar een prachtig seizoen gehad met 100 jaar zoeklicht. We zijn op 2 provincies, door corona is dat helaas afgelast, alle provincies afgeweest. En we hebben prachtige samenkomsten gehad. Ook in Apeldoorn met John Piper. En heel veel mooie activiteiten hebben gehad om daarbij stil te staan. 100 jaar geleden begon dat. Ook als antwoord op de opwekkingen in Wales en in Engeland en in Duitsland en Amerika. Een opwekkingsbeweging. Dat is Philadelphia. En deze gemeente van Philadelphia, na die tijd, na die periode van Philadelphia, krijg je dan op een gegeven moment de gemeente van Laodicea. En dat is de laatste periode die de Bijbel ons laat zien over de kerk. En als de laatste periode van de kerk ingaat, dan is de gemeente van Philadelphia niet eens meer op aarde aanwezig. Dat maken wij niet eens meer mee. Omdat we dan weggenomen zijn. Dan hebben we de kerk van de antichrist. En als we dat nu zien met deze nieuwe encyclie van Franciscus, denk ik dat we hard op weg zijn naar één grote wereldkerk. Ik heb dat al 25 jaar geleden een keer gezegd in een preek. Het zou me niets verbazen dat straks in Jeruzalem een interreligieus centrum gevestigd wordt. Een centrum in Jeruzalem waar niet alleen moslims, op de Tempelbergen, maar niet alleen moslims, maar waar ook Joden en ook christenen kunnen aanbidden. En wat schetst me verbazing dat 2 jaar geleden deze huidige paus zei: wij moeten werken aan een interreligieus centrum in Jeruzalem. Het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren. De grote wereldkerk. Het Laodicea. En als je nou deze lijn ziet. Al die periodes is al voorbij in de gemeente. Dan weten we dat de komst van Jezus heel dichtbij is. Dat kan niet anders. Dit is nog maar 1 lijn. Als je kijkt naar de lijn van de volkeren, de wereldpolitiek. Nou, er is 1 profeet die het keurig netjes op een rijtje zet voor ons. Dat is de profeet Daniël. En als je naar Daniël kijkt, dan zie je precies waar we zijn in de wereldpolitiek. Dan zegt hij, we hebben het Egyptisch wereldrijk gehad, we hebben het Assyrisch wereldrijk gehad. Dan komt, waar we het net over hadden, het Babylonisch wereldrijk met koning Nebukadnezar. We hebben het Persisch, Medo-Persisch wereldrijk gehad. We hebben het Grieks-Hellenistische wereldrijk gehad. Toen kwam het Romeinse wereldrijk, waaronder de Jezus gekomen is. En waaronder de Jezus ook weer terug zal komen. Er staat in Openbaring dat het rijk van de antichrist een wereldrijk is wat er geweest is, wat er niet is en wat weer zal komen. U kunt het lezen in Openbaring 17. Dat is het Romeinse Rijk. Het herstelt Romeinse wereldrijk. En in de vormen van dat droombeeld van Nebukadnezar hebben we het dan over die 2 benen van ijzer, het Romeinse Rijk. U kent dat beeld toch wel een beetje, hè? Die uiteindelijk, die ijzeren benen, die gaan dan over in die 2 voeten met die 10 tenen. Als de Club van Rome 40 jaar geleden al gezegd heeft, we moeten deze wereld verdelen in 10 rijken. Dat heeft 40 jaar geleden de Club van Rome al gezegd, om grip te krijgen op deze hele wereldpolitiek. Hoe kom je daar nou toch aan? Als in Nice een conferentie is van Europa, waar de Europese leiders bij elkaar komen, met veel gesteggel en veel geruzie, en dat dan na afloop, 's maandags, in de grote kranten staat, in Nederland, de grote dagbladen, zonder dat ze iets van Daniël weten, Europa een reus op leme voeten. Stond er letterlijk. In de grote Nederlandse kranten. Nou. Dan weet je toch wel waar we zo'n beetje aangeland zijn. Er staat in Daniël 2. In de dagen van die koningen zal de God des hemels zijn koninkrijk oprichten. En ik geloof zonder meer dat wij in de dagen van die koningen, die proberen een eenheid te vormen, maar het lukt niet. Die, ja, u zegt misschien ja, maar het zijn ruim 25 landen die met elkaar de Europese Unie vormen. Oké. Maar landen die vroeger bij een veel groter koninkrijk hoorden. Je had vroeger de Angelsaksen, je had vroeger Germanië. En wij, het zijn nu allemaal losse landjes geworden, maar vroeger waren dat grote koninkrijken. En als wij vandaag naar de kaart van het Verenigd Europa kijken, dan zien we inderdaad die 10 rijken weer terugkomen. Niet in al die onafhankelijke landjes, maar in die rijken zoals ze vroeger samengesteld waren. Mensen, we leven in hele bijzondere tijden, waarin Europa schreeuwt om een wereldleider. De zwakheid in Nederland toont maar weer eens aan hoe moeilijk het is om bepaalde wetten erdoor te drukken, om bepaalde beslissingen te nemen. En in Nederland worden we, ik zeg wel eens het, heeft het misschien ook wel eens in het zoeklicht gelezen, het huidige groen, in de groene politieke partijen, is het toekomstige rood hoor. We komen terecht in een dictatuur. Je mag je kacheltje niet meer stoken. Je mag je poes niet meer buiten laten lopen. Je mag geen Zwarte Piet meer hebben. De Gouden Koets mag niet meer verschijnen. De Gouden Eeuw is de Grauwe Eeuw. De zeehelden die moeten omvergeholpen worden. De hele cultuur van Nederland gaat eraan. Je mag geen ballonnetjes meer in de lucht laten. Mensen, wij raken zo langzamerhand gewend aan, nou ja, het communisme. Gewoon, er wordt gezegd wat wij mogen en wat we niet meer mogen. En dat is de tijd die voorbereidend is voor de komst van de antichrist. Ik heb net een, u heeft het misschien wel gelezen in het vorige nummer, een heel artikel geschreven over de vaccinatieplicht die op komst is. Weet u, nu wordt het u nog vrijgelaten om u te vaccineren tegen corona. Maar het duurt niet lang meer. Dan word je gewoon verplicht hoor. Dan word je gewoon verplicht, anders ben je een ziektekiem binnen de samenleving. En zulke soort verplichtingen, zoals ik ook schreef in dat artikel, bij Berend Botje in Noord-Holland, zijn de ouders verplicht hun kinderen te laten vaccineren, anders worden de kinderen daar niet toegelaten op die kinderdagverblijven. In Italië krijgen ouders een boete van 1.000 euro als ze hun kinderen niet laten vaccineren. D66 heeft een wetsontwerp ingediend hier in Nederland. En in dat wetsontwerp staat, als ouders hun kinderen niet laten vaccineren, moet je de kinderbijslag inhouden. Zo verplichtend wordt het. Dus we komen hier langzamerhand terecht in een soort dictatuur. Waarin je niet meer voor je eigen principes, je eigen geloof mag opkomen. En de kerk, ja, zoals, nou ja, de regering bepaalt, wil graag, gelukkig dat er nog wat christenen zijn in de regering, maar de regering wil heel graag bepalen wat wij als kerk wel en niet mogen doen. Gelukkig is het nog niet zover. Gelukkig kunnen we ons nog steeds beroepen op het grondrecht van, nou ja, van de vrijheid van godsdienst. En ik vond het zo mooi dat Van der Staaij zo duidelijk zegt van, als dan gezegd wordt, ja, in de theaters mogen we maar met 30 man bij elkaar, in de kerk met 600, dat is toch oneerlijk? En dat Van der Staaij zegt, denk je dat wij op dezelfde manier in de kerk zitten als jullie in de theaters? De kerk is noodzaak. De kerk ontmoet je God, zonder de kerk kun je niet leven. Wat een getuigenis van deze man, hè? Maar zonder voetbal kun je wel leven. Zonder een film of zonder theater kun je wel leven. Dat is puur plezier. Maar een kerk is noodzaak. Geestelijke noodzaak. Nou, dat wordt door christenen wel begrepen, maar door niet-christenen natuurlijk niet. En wat dat betreft mogen we nu nog steeds heel dankbaar zijn dat het in de grondwet verankerd is. De vrijheid van godsdienst. Maar hoe lang nog? Nou, dat zal niet zo lang meer duren. Vrijheid van godsdienst. En dan gaat de staat ons vertellen wat we wel en niet mogen doen in de kerk. Begrijpt u in welke tijd we terechtgekomen zijn? Zowel in de kerkgeschiedenis zijn we aan het eind gekomen. Zowel in de wereldpolitiek zijn we op het eind gekomen. En als we kijken naar Israël. Nou, wat al die profetieën over Israël. Wat we net ook gehoord hebben. Dat God heeft met Abraham een drievoudig verbond gesloten. Ik geef jullie een land, ik geef jullie een volk en ik maak jullie tot een zegen. Een eeuwig verbond. Het land zijn ze kwijtgeraakt. Het vonk is verstrooid over de hele wereld. En de zegen is veranderd in een vloek. Israël is een vervloeking geworden voor de hele samenleving. Maar, 3 keer lezen we, Jeruzalem wordt vertrapt door de heidenen totdat. Jullie zullen verstrooid worden, jullie worden aan jullie lot overgelaten totdat. Er is een verharding over Israël gekomen, in de Romeinenbrief staat dat, totdat. De situatie waarin Israël vandaag terechtgekomen is, is niet eeuwigdurend, maar is tijdelijk. En wij zien vandaag dat Israël A, zijn land weer teruggekregen heeft, B, de Joden weer terugkeren naar hun eigen land, en de Joden wonen weer in hun land, en ten derde, we zien dat er een ontwaken is onder het Joodse volk en dat heel langzaam die bedekking weggenomen wordt. En met name als Jezus terug zal komen, dan zullen ze hem zien. En deze 3 dingen, die zie je vandaag in Israël met je ogen, wij kunnen het zien. Waar Johannes de Heer 100 jaar geleden over geschreven heeft, waar de vergadering van gelovigen in 1832 over vergaderd heeft, kunnen wij vandaag gewoon zien. En de dingen die we zien, kunnen we naast de krant leggen. En we hadden het er net even over, dat er nu iets gebeurt dat Israël vrede sluit met Jordanië. Gesloten heeft met Jordanië al een tijdje. Israël vrede gesloten heeft met Egypte. Israël vrede gesloten heeft met de Verenigde Emiraten. Misschien binnenkort met Sudan. Misschien binnenkort met Algerije. Misschien binnenkort met andere landen van de Arabische Liga. Wat staat er in de Bijbel? Er zal een moment komen van vrede. Niets meer aan de hand. Israël wordt geaccepteerd. Israël het land waar alles goed is. En dan komt het. We zien het gebeuren. Het staat in de Bijbel. En daarom, als we het hebben over het onderwerp hem blijven verwachten, is er aanleiding om hem te blijven verwachten? Zeer zeker. Er is aanleiding om hem te verwachten. Hem verwachten. Met welke motivatie? Waarom verwachten we hem? Wat is onze motivatie? Waarom zouden we hem moeten verwachten? Nou weet je, hier de gemeente van Philadelphia, dat stukje wat we net met elkaar gelezen hebben. Ik heb daar boven gezet, boven deze gemeente, verwachting. Ik heb elke brief een titel gegeven. Bij Efeze zie je al een stukje verval. Bij Smyrna vervolging, bij Pergamum vermenging, bij Thyatira verontreiniging, bij Sardes verzuim, bij Philadelphia verwachting en bij Laodicea verkilling. Nou, bij Philadelphia zie je verwachting. Waar komt die verwachting vandaan? Weet je, de Jezus heeft gezegd, Wanneer je mij lief hebt, zul je ook mijn woorden bewaren. Dat hoort bij elkaar. Zijn woord. En daarom staat er ook zo mooi, jullie hebben mijn woord bewaard. Dat staat in vers 8. Jullie hebben mijn woord bewaard. En omdat jullie mijn woord bewaard hebben, zal ik ook jullie bewaren. Zoals jij met mijn woord omgaat, zo zal ik ook met jullie omgaan. Je hebt mijn woord bewaard. Weet je, de naam Philadelphia heeft te maken met twee woorden die bij elkaar komen. Philios, dat heeft met liefde te maken. Adelphos, dat betekent broederschap. Philadelphia betekent letterlijk liefde onder broeders of broederliefde. Dus met andere woorden, hier stond de liefde in deze gemeente centraal. En de Heer Jezus zegt, als er geen liefde is, dan is je getuigenis waardeloos. Broeders en zussen, wat is het belangrijk dat wij in deze eindtijd niet verkillen, zoals met Laodicea gebeurde. U weet hoe dat kwam, hè? Laodicea, de naam Laodicea, hè, wat ik zei, de keuze is aan het volk. Laodicea ligt aan een rivier. En deze rivier die ontspringt, Hierapolis, bij de warme waterbronnen. De warme waterbronnen van Hierapolis, daar ontspringt die rivier en dat is daar heel behagelijk warm water. Als je in Turkije geweest bent en je bent lekker gebruind door de zon en je gaat daar baden in die warmwaterbronnen, dan word je weer helemaal wit. Dus alle zon brandt van je lichaam af. Als je een ring hebt die vuil is en je komt in die warmwaterbronnen, dan word je weer helemaal gereinigd. Dan worden er helemaal schoon de sieraden. Een heel vreemd water is dat, die daar, dat water wat er omhoog komt. Maar als dat water via de rivier die bron verlaat, na een aantal kilometers komt het langs Laodicea, dat water. En weet je wat er dan met dat water gebeurd is? Dat water is dan afgekoeld. Vandaar, Laodicea, jullie zijn niet meer warm. Mag ik het zo zeggen? Hoe verder je bij de bron vandaan komt, hoe kouder je wordt. Hoe dichter bij de bron, hoe warmer je wordt. Vanmorgen lazen Helene en ik in de stille tijd een prachtig mooi stukje over het leven van Paulus. Waar Paulus op een gegeven moment zegt in de tweede Korinthebrief, heeft hij het over de lichte last der verdrukking. De lichte last der verdrukking. Nou, je moet eens weten wat Paulus meegemaakt heeft. Hij is gestenigd. Hij heeft schipbreuk geleden. Hij heeft de 40-1 slagen gehad. Hij is vervolgd geweest. Hij had een doorn in zijn vlees. Hij was misschien bijziend. Als je al het lijden van Paulus op een, ja, allemaal bij elkaar voegt, dan kan ik me wel voorstellen wat een broeder ooit eens een keer tegen me zei. Ja, er zijn van die mensen die hebben zo'n heel mooi klein zilveren kruisje op hun revers. Nou, dat zou ik ook wel willen dragen, zo'n kruisje. Maar het kruis wat ik draag, dat is bijna niet te dragen. Dat is zo zwaar. Hoe kan Paulus spreken over de lichte last der verdrukking, als hij dat meemaakt? Dat kon hij alleen maar omdat hij dicht bij Jezus was. Hoe dichter je bij Jezus leeft, hoe lichter die last wordt. Begrijpt u dat? Ja, toch? Dan wordt die zware last steeds lichter, als je maar dicht bij Jezus bent. Nou, weet je, en dat is zo mooi hier in dit stukje, ze hebben de liefde bewaard. Ze waren dicht bij Jezus. En liefde is niet zomaar een emotie. Een emotie zo van, dat de liefde een gevoel is. Ik vergelijk het wel eens hiermee. Je kunt iemand lief vinden, maar het kan het ene moment wel zijn, het andere moment kan het zo ineens weg zijn. Dat is iemand lief vinden. Maar iemand lief hebben, dat is wat anders. Lief hebben, dat is een keuze die je maakt. Zoals Paulus zegt, mannen, hebt uw vrouw lief. Hij zegt niet, mannen, vind uw vrouw lief. Hij zegt, hebt uw vrouw lief. Door alles heen. Door moeilijke dingen heen. En tegenwoordig is het vaak meer een lief vinden, vandaag wel en morgen niet. De liefde is zo oppervlakkig geworden en zo'n dun vernisje vaak geworden. Liefde die dieper gaat. Lief hebben. En dat kan alleen door het werk van de Heilige Geest, door het woord van God. Jullie hebben het bevel bewaard in vers 10. Hem verwachten is een opdracht, is een bevel. En als je hem niet verwacht, dan ben je ongehoorzaam. En weet je, soms voel ik me wel eens een roepende in de woestijn. Och, er zijn zoveel christenen die zeggen tegen mij, letterlijk tegen mij, Theo, waar maak je toch druk? Waar maak je toch druk om? Het kan nog wel honderden jaren duren. Ja, u zegt nee. Zo. Nou, er zijn er genoeg die dat denken hoor. Het kan nog wel honderden jaren duren. En er zijn er ook die zeggen, ik verwacht er juist helemaal niet meer terug. U weet wat de leer van de, ja eigenlijk de gebruikelijke leer van de gevestigde kerken is. Zij verwachten niet de Heer Jezus terug. Echt niet. Ze kijken uit naar de jongste dag. En wat is dat dan die jongste dag? Van waar hij zal komen te oordelen. De levenden en de doden. De jongste dag is voor de meesten in de gevestigde kerken het moment dat deze aarde vergaat en er een nieuwe, helemaal nieuwe aarde zal zijn. Verwachten we dat? Ja, natuurlijk. Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe, helemaal nieuwe aarde, zoals 2 Petrus zegt. Maar wat gebeurt daarvoor? Daarvoor zal de Heer Jezus eerst terugkomen en op de troon van David gaan zitten en 1000 jaar over deze wereld gaan regeren. En wat gebeurt daarvoor? Dan komt de Heer Jezus eerst zijn gemeente tot zich nemen. Zodat we later met hem, 7 jaar later met hem terug zullen komen op aarde om met hem hier op aarde te gaan regeren. Oh, er is zoveel verwarring. En ik denk, het is onze opdracht. En dat heb ik ook aangegeven in de Bijbelstudieserie die nu vanavond begonnen is bij Family 7. Dat doe ik dan aan de hand van het schema wat ook in het laatste zoeklichtnummer genoemd wordt. De hele heilsgeschiedenis van de geboorte van Christus tot de eeuwigheid. Met de tekenen van de tijd, de opname van de gemeente, de grote verdrukking, het vrederijk en de eeuwigheid. Prachtig in schema. En dat wordt elke keer weer in die programma's duidelijk gemaakt. Waar zitten we ergens? Waar gaat het over? En weet je, er zijn nu al mensen die zeggen, Theo, het lijkt net of alle puzzelstukjes nu pas in elkaar vallen. Nu begrijp ik het pas. Nu snap ik pas de hele geschiedenis zoals God het aangegeven heeft in de Bijbel. Dat is zo mooi. En die opdracht heb ik, maar die heeft u ook. Ik vind het zo mooi dat u hier vanavond naartoe gekomen bent en niet bent blijven kleven in huis of wat ook tegenwoordig heel veel christenen doen, die zitten elke avond gekluisterd achter Netflix. De ene film naar de andere film te kijken, de ene serie naar de andere. En ze worden zo dood als men kan. De Netflix-klevers noem ik ze altijd. Ze blussen helemaal uit in hun leven. Oh, geef je daar alsjeblieft niet aan over. Doe het niet. De dagen zijn kwaad. En wat is er belangrijk? om te weten dat we elk moment de Heer Jezus terug kunnen verwachten. Gods woord bewaren. Gods woord wordt aangevallen. Als Gods woord niet meer past in de wetenschap, dan moet het woord van God aangepast worden aan de wetenschap. Om het een beetje aannemelijk te maken voor de wereld om ons heen. Als Gods woord niet meer past in de maatschappij en het woord van God ouderwets is, als het gaat over huwelijk, als het gaat over gezin, als het gaat over ouders en kinderen, als het gaat over seksualiteit. Hoe vaak wordt er niet gezegd, ja, maar die Bijbel is zo ouderwets, dat geldt voor die tijd. Als het gaat over het gezag van de man, de positie van de man, over de vrouw in het ambt, de hele discussie die nu gevoerd wordt in de christelijk gereformeerde kerk en de andere gereformeerde kerken. Weet je waar het vandaan komt? Vanuit de maatschappij waar we te maken met feminisme. Met de emancipatie. En dat hele maatschappelijke draagvlak, de maatschappelijke ontwikkelingen, moeten geplaatst worden in de kerk. Moeten legitiem worden in de kerk. En dat kan alleen maar als we de Bijbel daarop aanpassen. En nu moet de Bijbel aangepast worden met allerlei vertaaltrucs, om maar zo te zeggen. En ook cultuurtrucs, want dat past toen in die cultuur, maar niet meer nu. En we zijn bezig om de Bijbel te veranderen, terwijl wij niet de Bijbel moeten veranderen, de Bijbel moet ons veranderen. Wij moeten ons aanpassen aan het woord van God. En er zijn heel wat theologen, heel wat synodes, die vandaag gehouden worden, die zich daaraan schuldig maken. En ik kan u eerlijk vertellen, dan voel je je alleen staan in deze tijd. Dan word je uitgelachen. En weet je waar de gevestigde kerk het nog moeilijk mee hebben, en de ene vergadering de andere vergadering over hebben, en de christelijke gereformeerde kerk zeggen, nou, we stellen de beslissing uit, zie je dat in evangelische gemeenten er helemaal niet moeilijk over gedaan wordt. Er zijn heel veel evangelische gemeenten, hele grote evangelische gemeenten, waar het doodnormaal is waar een vrouw zondagsmorgens voorgaat. Daar doen we toch niet moeilijk over? Man en vrouw zijn toch gelijk? Oké, ze zijn voor God volkomen gelijkwaardig. Maar niet gelijk. Ze zijn wel verschillend. Weet je dat het gaat om de majesteit, om het beeld van God? Wist u dat? Toen God de mens schiep, in Genesis 1, hoeveel mensen schiep hij toen? Eén. Hij schiep één mens. Uit één mens, zegt Paulus in Handelingen 17 op de Acropolis, uit één mens heeft God het hele menselijk geslacht gemaakt. Evolutionisten zeggen dat wij uit de apen voortgekomen zijn. En dat er een groep mensen waren. Ja, weet je, daar lachen wij om, hè? Maar het boekje Oer van Corinne Oranje en Kees Dekker, die genomineerd was bijna voor een Nobelprijs, een nanofysicus, en Gijsbert van der Brink, een hele bekende theoloog, die hebben dat boekje geschreven, waarin zij ervan uitgaan dat de mens uit de apen voortgekomen is. Hè? Met de hele protonen en neutronen, een heel verhaal, schitterend geschreven. Maar het is een, ja, ik vind het zo erg dat hier in de majesteit van God ontkend wordt. Wat bedoel ik hiermee? Toen God de mens schiep, schiep hij één mens. Waarom? Hij schiep de mens naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. En omdat God één is, schiep hij ook maar één mens. Hij schiep geen twee mensen, hij schiep één mens. Want dat is het beeld van God. De eenheid. En toen deze ene mens ontdekte dat hij iemand miste, dat hij alleen was, toen heeft God naast Adam een tweede mens gemaakt. Oh ja? Heeft hij ook weer wat leem uit de aardbodem gepakt en daar zijn levensadem in geblazen en net een beetje anders gemaakt dat man en vrouw in elkaar passen? Heeft God dat zo gedaan? Hij ging geen tweede mens maken. Maar vanuit die ene mens heeft hij die tweede mens gemaakt. Een vrouwmens. En toen Adam zijn vrouw zag even, toen zei hij, dit is been van mijn been en vlees van mijn vlees. Daardoor zal een man zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheim is groot. Efeze 5. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Daar zit nog veel meer achter. God had één mens gemaakt. En die ene mens werden er twee. En die twee werden weer één. En als wij dat niet accepteren. En als wij gaan zeggen van man en vrouw. Zelfde positie, in de kerk, in het gezin, dan verwerpen we de scheppingsorde van God, zoals God het gewild heeft. En het gaat tegen de majesteit van God in. Het gaat tegen zijn heerlijkheid in. Wat hij heel mooi is, dat is dat het vers hier genoemd wordt, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, over Christus en de gemeente. Weet je dat Christus en de gemeente in Genesis 2 al zichtbaar waren? Daar staat het al. Want Christus was ook de enige Zoon van God. Staat er in Johannes 3, vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Er staat toch in Johannes 12, vers 24, daar staat, als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij op zich. Hij moet de dood ingaan. En dan is het zo mooi dat Adam de dood inging toen hij alleen was. Er staat letterlijk, God deed een diepe slaap, in het Hebreeuws wordt er zelfs genoemd een doodslaap, over Adam komen. En dan zie je dat God de zijde van Adam opent, en daaruit komt de vrouw tevoorschijn. God is een geweldig chirurg, die naait de buik weer dicht, de zij weer dicht van Adam, en Adam staat op, heeft geen centje pijn aan, denk ik. En dan ziet hij een vrouw die uit hem gekomen is. En weet je wat dan zo mooi is? Toen hij de dood inging was hij alleen. Toen hij uit de dood kwam was hij met z'n tweeën. Christus was de enige Zoon van God. Hij is als de enige geboren Zoon van God de dood ingegaan. De zijde van Christus werd geopend. Waar water en bloed uitvloeiden. En vanuit de zijde van Christus is de gemeente ontstaan. En toen Christus uit de dood opstond, was hij toen nog alleen? Toen Christus uit de dood opstond, stond hij niet meer als de enig geboren zoon uit de dood op, maar als de eerstgeboren zoon. En het eerste wat Jezus zei, ik ga naar mijn vader en naar uw vader. Ga naar mijn broeders. Zie je wat er gebeurd is? Precies hetzelfde als wat met Adam gebeurde. De eerste mens en de laatste mens. En dan zegt de Heer, een man zal zijn vader en moeder verlaten. Heeft Christus dat gedaan? Om zijn vrouw aan te hangen? Christus heeft het vaderhuis losgelaten. Voor de gemeente. Hij werd verlaten aan het kruis. Voor de gemeente. Heeft Christus zijn moeder losgelaten? Weet je, de relatie tussen Israël en Jezus is moeder-zoon. Er staat in Zacharia dat het volk van Israël zal een rouwklacht aanheffen als over een enig geboren kind. Uit Israël is Jezus geboren. Op de berg Sinaï wordt er een verbond gesloten tussen de vader en het volk van Israël. We weten allemaal dat Israël overspel gepleegd heeft, geestelijk. Onvruchtbaar werd. Maar vanuit deze onvruchtbare vrouw van de Heere God is de Jezus geboren. En de Jezus heeft, toen hij richting Jeruzalem ging, heeft hij geweend over Jeruzalem, geweend over het Joodse volk en gezegd, jullie zullen mij niet meer zien. Hij heeft afscheid genomen van zijn eigen moeder. En hij hing zijn vrouw aan, de gemeente. Mooi hè? Dit geheim is groot. Ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. En het is zo mooi als Christus en de gemeente bij elkaar komen. Dan zal ook de relatie tussen God de Vader en Israël hersteld worden. Die twee lijnen, die moet je heel duidelijk van elkaar scheiden. Is er een motief om Jezus te verwachten? Zeer zeker. Een motief, stel nou eens voor dat je als jong stel met elkaar verloofd bent. En je hebt een dag afgesproken dat je met elkaar gaat trouwen. En als meisje zie je die dag naar je toe komen en je vindt het vreselijk dat die dag dichterbij komt. Je zou die dag wel uit willen stellen. Zou je dan als meisje die jongen nog wel lief hebben? Nee toch. Als je echt van elkaar houdt, dan kan die dag toch niet snel genoeg komen. Dat je voor altijd bij elkaar bent. We kijken uit naar onze bruidegom. We kijken uit naar onze geliefde. Liefde is het motief. Het motief om hem te blijven verwachten. En als je hem lief hebt, dan kijk je uit naar zijn komst. En dan is het zo, als je die verwachting, dat verlangen niet hebt. Weet je wat Paulus dan zegt? Dan zegt Paulus, dan moet je jezelf wel even onderzoeken. Of je nog wel in Christus bent. Want dan zit er iets echt wezenlijks fout. En ik denk dat wat dat betreft de gemeente ziek is. Dat er heel wat kerken ziek zijn waar die verwachting niet is. Oh, misschien zijn ze wel heel groot. Misschien is er wel van alles aanwezig. Trouwens, die gemeente van Philadelphia was een klein groepje hoor. Was maar een klein groepje. Maar ze hadden een open lijntje naar de hemel. De deur naar de hemel was open. En ze keken uit naar de komst van de bruidegom. Tot slot, enkele voorbeelden. Hem blijven verwachten, maar hoe? Zullen we de Hebreeënbrief even opslaan, Hebreeën hoofdstuk 11. Daar worden drie mannen genoemd. Maranatha mannen. Maranatha christenen. Of mensen heb je niet alleen in het Nieuwe Testament. Niet alleen in de gemeente. Maar zelfs al in het Oude Testament. En drie mannen wil ik heel kort noemen. Voordat ik afsluit. De eerste man is Noach. De tweede man is Abraham. En de derde man is Mozes. En u zult gaan ontdekken dat deze drie mannen, alle drie, verwachtingsvol uitkeken naar de Heer. Zij al? Ja, zij al. Als u kijkt naar Noach in vers 7 van Hebreeën 11. Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godspraak ontvangen had over iets wat nog niet gezien werd. Daar gaat het al om. God had iets beloofd wat nog niet gezien werd. Nou, dat is dezelfde situatie als waar wij in terechtgekomen zijn. Wij kijken naar iets uit. God heeft het gezegd, maar we zien het nog niet. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin. God had tot Noach gesproken. Noach, er gaat wat gebeuren. Noach, er gaat wat gebeuren, je moet een ark bouwen, want deze wereld wordt door de zondvloed getroffen. Noach, en Noach nam het woord van God serieus. Hij geloofde in God. En weet je wat de houding van Noach was? Noach ging aan het werk. Hij stak zijn handen uit zijn mouwen en hij ging aan het werk tot redding voor zijn huisgezin. Mooi hè? Het waren er niet veel die gered werden. Slechts 8 staat in de Petrusbrief. Is zijn werk dan nog wel nuttig geweest? Toch wel hè? Nee, als je een navolger wil zijn van Noach, dan moet je niet naar de grote aantallen kijken. Sommige mensen zeggen wel eens, ja, weet je, verwachtingsvolle mensen die uitkijken naar iets wat God gezegd heeft en nog niet gezien is, zoals Noach, dat zijn mensen die kijken, die staan alleen maar naar boven en die vergeten hun verantwoordelijkheid hier op aarde. Dat wordt wat gezegd van die Maranatha-christen, die kijken veel te veel omhoog en niet te veel om hen heen. Nou, ik denk dat er te veel mensen zijn die dan verloren zouden gaan. We hebben een opdracht om omhoog te kijken, maar ook naar de mensen om ons heen. Die verloren gaan. Want alle mensen die in uw straat wonen, die uw collega's zijn, die bij jou in huis wonen, ze gaan allemaal op weg naar een eeuwige toekomst. Of ver bij God vandaan, of bij God. En jij kunt misschien wel een beslissende rol in hun leven spelen. Dus wat dat betreft zien we dat Noach verwachtingsvol zijn handen uitsteekt en aan het werk gaat. Mag ik u nu dat ook vragen? Als u verwachtingsvol bent, dan steek je handen uit je mouwen. En dan wil je graag andere mensen meenemen. Ik zeg wel eens, mensen die aan mij vragen, wat doet u eigenlijk voor werk? Nou, ik ben sinds 2 jaar met emeritaat. En doe je dan nog steeds wat? Ik zeg, weet je, mijn missie is, ik ben op weg naar de hemel. En onderweg probeer ik zoveel mogelijk mensen mee te nemen. Dat is mijn taak. Ik ben op weg naar de hemel en onderweg probeer ik zoveel mogelijk mensen mee te nemen. Ik weet niet waar ik vandaag nog kom, of ik hoop dat ik nog vandaag in Losser weer terugkom. Maar het kan best zijn dat Houwelenwijk mijn eindpunt is. Ik weet het niet. Maar ik ben wel op weg naar de hemel. En ik probeer zoveel mogelijk mensen mee. Er is ook iemand op weg naar de hel. Dat is de duivel. En die probeert ook zoveel mogelijk mensen mee te nemen. Zie je wat voor strijd er is? God wil jou gebruiken om mensen mee te nemen. Aan de hand te nemen. Tweede, Abraham. Abraham was ook zo verwachtingsvol. Kijkt u maar in vers 8, daar staat, door het geloof is Abraham toen hij geroepen werd in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen en hij vertrok zonder te weten waar hij komen zal. Vers 9 van Hebreeën 11, door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte als in een vreemd land waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. En dan komt er een woordje waar ik een cirkel omheen gezet heb. En dat woordje is want. Want hij verwachtte de stad met de fundamenten. Weet je dat er Jezus zegt in Johannes? In Johannes 8 vers 56 zegt er Jezus, hij heeft mijn dag gezien. Weet je dat Abraham al een ontmoeting gehad heeft met de Jezus? Later zegt de Jezus het ook in Johannes 8. En dan zeggen ze tegen Jezus, u bent nog niet eens 50 jaar. Dan kan je toch niet zeggen dat je Abraham gezien hebt. Toch heeft Abraham de dag van Jezus gezien. In het offer wat hij gebracht heeft met Isaac. Misschien in de sterrenhemel waar hij naar mocht kijken en geloofd en gerechtvaardigd werd. Misschien het moment dat God in een gezicht zich openbaarde aan Abraham. Maar hij verwachtte de stad met de fundamenten. En wil je weten hoe die stad met de fundamenten eruit ziet? Openbaring 21. De bruid van het lam. Ik zal je tonen de bruid van het lam. En wat komt er naar beneden? Het hemels Jeruzalem. Het hemels Jeruzalem versiert voor haar man als een bruid. Weet je dat we als gemeente van Jezus Christus ook gebouwd worden tot een woonstede Gods in de geest? Het hemels Jeruzalem is uiteindelijk die stad met de fundamenten. Heb je ooit begrepen dat Abraham daar naar uitkeek? Zo onmogelijk. Abraham was een Maranatha-man. En weet je wat zijn reactie was? De reactie van Noach was zijn handen uit zijn mouwen steken. Wij zouden niet zo gauw aan beginnen hoor, een schip van 150 meter lang. 30 meter breed, 15 meter hoog, 3 verdiepingen. Ga er maar eens aan beginnen, je bent wijnbouwer. En dan ga je ineens scheepsbouwer worden. Wat een klus, hé. Nou, laat een ander dat maar doen. Hij stak zijn handen uit zijn mouwen. Hij begon aan het werk. En weet je wat Abraham deed? Daar staat, want, waarom? Hij woonde in tenten, omdat hij de stad met de fundamenten verwachtte. In tenten wonen, dat betekent dat Abraham zei, ik woon hier wel, maar ik hoor er eigenlijk niet bij. Ik ben hier een vreemdeling. En dat is iets wat je als Maranatha-christen steeds meer gaat ervaren. Ik woon wel in deze wereld, maar ik hoor er eigenlijk niet meer bij. Bent u bereid om in tenten te wonen? Dat is aanhalingstekens. Dat is de tweede. De derde is Mozes. Kijkt u maar in vers 24 over Mozes. Door het geloof heeft Mozes volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. En hij heeft de smaad van Christus grote rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Want, heb je weer dat woordje want, hij hield de blik gericht op de vergelding. Of een andere vertaling staat, hij hield zijn blik gericht op het einde. Mozes, die misschien aan de Nijl woonde en een prachtig botenhuis had, een prachtige villa aan de Nijl, slaven, slavinnen, rijkdom, alle macht, misschien wel de kroonprins van het grote Egyptische wereldrijk. Wat wil je nog meer? Maar hij wist, het is maar voor korte tijd. Het is maar voor eventjes. Mozes nam de juiste beslissingen, maakte de juiste keuze, omdat hij naar het einde keek. Dat is de derde. Noach stak zijn handen uit zijn mouwen. Abraham woonde in tenten. En Mozes die maakte de juiste keuzes in zijn leven. Als we verwachtingsvolle christenen zijn, dan zullen we de juiste beslissing in ons leven nemen. En dan kunnen we inderdaad zingen, wat we wel eens zingen, neem de wereld, geef mij Jezus. Al het andere gaat zo voorbij. We hebben net gezongen, grijp toch de kansen door God u gegeven. Niets is hier blijvend. Dan ga je het leven hier in deze wereld heel, het is allemaal maar relatief. Het is allemaal zo weer voorbij. Maar dan maak je de juiste keuzes. Hem verwachten. Is er aanleiding toe? Jazeker. Hem verwachten. Met welke motieven? Met één woord. Liefde. Hem verwachten. Hoe? Met onze handen uit onze mouwen. Wonend in tenten. En de juiste keuze in je leven. Amen.